Welkom.
Goedemorgen, Ralf.
Hallo, Richard. We zijn hier weer. Ja, vandaag tussen kerst en oud en nieuw zitten we hier in de Goes. En Richard Schmid, die al eerder met ons samen hier een podcast heeft opgenomen over Chinese kruiden en Chinese traditionele Chinese geneeskunde, wilden we een verdieping aangeven samen aan het onderwerp hoe men met kruiden een heel speciaal onderwerp kunnen behandelen, namelijk de schildklier. En de schildklier is een orgaan wat heel veel functies in ons lichaam heeft. En heel veel Nederlanders hebben er last met dat kleine vlindertje in de keel, wat heel veel processen in ons lichaam instuurt. En Richard wilde ons hier meenemen en hoe men hier met Chinese kruiden zowel bij over- en onderfuncties kan werken en welke mogelijkheden er bestaan. Heb ik dat goed samengevat?
Ja, dat klopt.
Ja.
Helemaal goed.
Je kijkt zo kritisch.
Ja. Nee, ik luister.
Oké. Nou, vertel. Hoe ziet jij tegen de schildklier aan?
Een schildklier is een klier die in de praktijk behoorlijk onder druk staat.
Ja.
We weten dat bijvoorbeeld met stresssituaties komt het heel veel voor. In mijn praktijk ben ik daar vooral achter gekomen, ook omdat ik gebruik maak van een scan.
Ja.
Waarbij ik dus de schildklier kan meten en zijn energietoestand, maar ook de situaties van de FT3 en de FT4 en de TSH.
Ja.
En aan daarvan kan ik dus zeg maar zien of ze te hoog staan of te laag staan.
Ja.
Of dat de schildklier, ook al staan ze goed, de schildklier toch een neiging heeft om af te zwakken. En ook bij de bijnieren precies hetzelfde.
Ja.
Met cortisol kan je het allemaal zien. En ook de hypofyse en de hypothalamus.
Ja. Dat is trouwens zo'n heel belangrijke as om ons systeem, ons lichaam in te regelen. Hebben we natuurlijk de hypothalamus, hypofyse, de schildklier en de bijnieren en die verbinding daartussen, de HPA's, nodig dat alles goed gaat functioneren. Dus die communicatie ertussen. En dat kan je meten in je praktijk of er dysfuncties zijn.
Ja, dat kan je meten. En ja. Verdere bijvoorbeeld antilichamen tegen de schildklier, ja, daar heb je een bloedtest voor nodig.
Ja.
Want dat kan je dus daar helaas niet meer meten.
Ja.
Maar het geeft wel direct een beeld. En ook uit mijn eigen ervaring, wat ik meegemaakt heb met mensen met schildklierproblemen.
Mm-hmm.
Zoals bijvoorbeeld, ik heb mensen bijvoorbeeld met schildklierkanker gehad.
Ja.
Na Tsjernobyl vooral. Iemand uit Noorwegen. Ik heb ook vrouwen behandeld vanuit Griekenland, die ook allemaal schildklierproblemen. En
die zijn naar Amsterdam gekomen of jou naar Griekenland?
Ook, ja, er waren ook experts bij natuurlijk die daar zaten. Maar, het was een probleem die ook in Griekenland werd erkend, dat ze, omdat het veel voorkwam in die tijd. Na Tsjernobyl bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
En ik heb ook iemand behandeld waarbij de schildklier helemaal weggehaald was. Okay, en ik weet vanuit eigen ervaring. En ook bij iemand anders die door stress de schildklier helemaal over de kop gewerkt is en verwijderd is of platgelegd.
Ja.
En hoe ze daar bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis mee behandelden, dan was het altijd een hele hoge dosis T4, thyroxine.
Ja, die moet nog omgezet worden in vrije vorm.
Precies. Maar de gevolgen die ze dan kregen waren dus een enorme hyperactiviteit.
Ja.
Die mensen werden echt helemaal psychisch helemaal doorgedraaid.
Oké.
Okay. Ze doseerden eigenlijk altijd veel te hoog, omdat ze dachten dat als je te laag doseert, dat ze weer meer kans hadden op schildklierkankers bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Later zijn ze daarvan teruggekomen. Toen hebben ze ook T3 meegenomen om in te zetten als therapie, omdat het gewoon zo niet ging.
Ja, ja. En de schildklier is een heel bijzonder onderwerp. We hadden onlangs hadden we daar een congres over.
Juist.
En wat je zag, dat natuurlijk ten eerste een heel veel belangstelling over dit onderwerp was. Omdat het niet maar zo 1, 2, 3 is te inreguleren. En de schildklier heeft zo'n massieve invloed op diverse gezondheidsprocessen. Of dat nu gemoedstoestand, energetische toestand is. Hoe zit je in het leven, het hele hormoonsysteem inregelen. Dus er is eigenlijk bijna niets wat niet een levensbelangrijke proces is die niet met die schildklier iets te doen heeft.
Nee, precies. Eigenlijk hebben we alle functies op een heel groot gebied heeft de schildklier mee te maken natuurlijk. En het inregelen, nou dat zie je regulier al, dat het vaak heel moeilijk is met
en echt een proces.
T-Rax te werken bijvoorbeeld, om de boel in te regelen. Want dat is heel gevoelig als je er even mee stopt. Of even even een andere dosis hebt, dan krijg je al enorme verschillen.
Ja, het is een, dat is dat fijn, hè? Het is een heel zacht orgaan. Het is een vlindertje. Hè? Zo wordt het ja dan ook beschreven. En een vlinder is zacht en gevoelig. En ik vind dat het een heel mooie metafoor is voor dit orgaan, dat je daar ook zo moet mee omgaan. En dat je daar natuurlijk met hoogdosissen problemen kan veroorzaken en ze niet kan verhelpen. En jij hebt daar heel veel ervaring in de loop van je therapeutisch leven mee verzameld.
Ja, vooral, ik kwam eigenlijk meer op het onderzoek om met darmproblemen natuurlijk ook.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven waar veel mensen last van hebben, is obstipatie, een trage darmwerking.
Ja.
Nou, dan zit je ook eigenlijk al op schildklierniveau.
Ja, dat is waar.
Ja, want die peristaltieke beweging, die komt niet op gang. Er is geen energie daarvoor.
Ja.
En de bijnieras natuurlijk ook, hè, de bijnieren, uitputting. Ja.
En als je nu naar die diagnostiek kijkt. We hebben in Nederland de standaarddiagnostiek wordt TSH gemeten. En als die TSH niet bijzonder boven de 4 ligt, also in een best brede range, dan is de schildklier oké en het wordt niet verder gezocht.
Klopt.
Nu is het, wat ik zie, is dan dat je toch, als je dan verder kijkt en je hebt de TSH-waarde die dan toch al boven de 2 is, dat je dan denkt, hey, daar zou er nog eens een onderfunctie aan de hand kunnen zijn, een subklinische inderdaad. Als je dat dan afzet tegen de FT4 en de FT3, eventueel het reverse T3 nog meet. En de antistoffen krijg je een veel beter en definitief beeld.
Precies.
Zodat dat je echt die patiënt kan zeggen, nou, je schildklier is op en top. Of er zijn wel aandachtspunten. En daar kan je dan inreguleren. En als ik dan nu van jouw perspectief uit even wil horen. Je kijkt er natuurlijk met de TCM naar en je meet dit uit. Hoe vlieg je een waarde aan waar je denkt, nou, dat gaat tegen een onderfunctie van een schildklier?
Nou, de Chinese geneeskunde in de ziekenhuis in China wordt daar ook veel mee gewerkt.
Ja.
Wat ze dus doen, ze kijken ook naar labwaarden, reguliere labwaarden. Want dat is voor hun ook een hulpmiddel. Ze kunnen niet vanuit de TCM precies inschatten, maar wel aan de hand van de symptomen.
Ja.
Ja, dus ook al lijkt de schildklierwaarde normaal, toch kan er een enorme onderfunctie zijn.
Ja.
En wat je vaak ook ziet is met die scan, wat ik dan doe, dat alle schildklierwaarden zijn normaal of zelfs hoog, FT3 en FT4.
Ja.
Zelfs cortisol, terwijl die alles naar beneden duikelt. He, dus die hele energielijn, die gaat naar beneden en toch gaan ook. Ja. Dan weet je ook, die staat op een rand van instorten.
Oké. De laatste opwelling.
Juist, ja. Het is alsof je echt op de reservetank nog rijdt en vol gas geeft. Maar ja, hij kan elk moment
Dat is ook weer zo'n mooie metafoor.
Ja, dus. En zij behandelen dus de schildklier met veel succes. Er zijn een aantal artsen die daar heel erg op gespecialiseerd zijn.
En met welke kruiden wordt dan daar gewerkt?
Nou, er zijn voornamelijk kruiden. Het ligt eraan, als je dus een hypothyroïde
hebt. Ja, als een onderfunctie.
Een onderfunctie. Dan gaan ze vooral werken met kruiden die dus damp verdrogen. Dus het vocht weghalen.
Ja.
Bloed bewegen.
Oké.
En afhankelijk van de symptomen kunnen we het ook verwarmen. Ja, want je ziet natuurlijk bij hypofunctie ook vaak koude klachten.
Ja, dat.
Maar ook oedeem. En dat oedeem, dat is vocht, dat is damp.
Ja.
Dat moet je verdrogen.
Oké. Okay.
En ook het bloed moet bewogen worden, want anders staat ja, damp verkleefd. Dat is heel sticky, dat is moeilijk te verwijderen. En je moet daar ook kruiden die de bloedcirculatie op gang brengen. Anders krijg je niks in beweging. En dat komt eigenlijk ook neer op bijvoorbeeld die transporteiwitten die in het bloed bewegen.
Ja.
Als het bloed stagneert,
ja,
dan krijg je ook een slecht transport. En er wordt altijd gezegd van kijk, bloed is het paard van hormonen.
Ja.
Dus als het bloed niet loopt, hey, dan
je
loopt
hebt wel hormonen. Vandaag de metafoor daar.
Nou ja, ik probeer het een beetje.
Ja, ja, dat blijft bekleven. Ja,
ja, dus ja, ook daarin zie je dus dat ze dat op alle gebieden kijken. En als je wat me opviel toen met die afgelopen seminar van de schildklier,
ja,
dat die twee vrouwen met die echo
ja, die kon, echo's gedaan, ja.
En daar zag je dus heel veel, ja, ook wel wat ontstekingswaarde in, maar ook veel kiestenvorming, veel vocht.
Ja.
En dat bedoelden ze dus ook met, in Chinees is dat damp.
Oké.
Okay, kiestenvorming.
Also damp in de Chinese geneeskunde is gelijk vochtig.
Ja,
is dat
het
is, goed?
Het slechte vocht noemen
ze het. Slechte zeg maar. Vocht, nou, dat is dan die oedeemvorming.
Niet het essentiële, ja, maar ja, dat is die oedeemvorming en kiestenvorming.
Ja. En dus, omdat die luisteraars dat ook voor zich op een rij te hebben. Dus ja, bij een onderfunctie van de schildklier, dus van een hypothyreoïdie, moet je de vochthuishouding in orde brengen.
Ja.
Dus weg van een mogelijke oedeemvorming.
Precies.
Je moet het bloed in, nu ga ik een metafoor, in walling brengen.
Mm-hmm.
Door bloeding verbeteren.
Precies.
Omdat hiervoor de voedingsstoffen beter getransporteerd worden, of zie ik dat verkeerd?
Ja, en ook de bindingseiwitten van die schildklierhormonen natuurlijk ook. En ja, alle hormonen eigenlijk.
Oké, okay, dus daar zeg je het bloed, ja, dan ook als basis voor een goede hormoonsituatie. En dan zat je, nog een derde had je, mogelijke hitte of koude reguleren. Of was het alleen,
ja, de koude? Want er ontstaat vaak kouwelijkheid.
Ja.
En ook apathie. Dan kan je dat met kruiden kan je dat verwarmen, het lichaam verwarmen.
En hoe moeten die kruiden, wat zijn dat voor kruiden?
Wat zijn er voor kruiden?
Nu komt die grote zucht. Oh.
Ja, je hebt er een heleboel.
Ja.
Er wordt vaak niet met aconite gewerkt. Aconite is een sterk verwarmend kruid.
Mm-hmm.
Omdat ze denken van ja, als je weer hartproblemen hebt, moet je daar weer niet mee aankomen. Ja. Dus dan kom je meer in de epimedium en ook cinnamon, kaneel.
Oké, okay, kaneel.
Die,
ja,
die kant op. En vochtverdrijvende kruiden is meer dan de, alisma. En hoylen in het Engels te zien.
Ja, en dat is in het Nederlands, weet je dat?
Ik weet het niet. Nee, ik ken ze alleen in pinyin of Engels.
Oké, de Chinezen.
Ik kan wel pinyin noemen, maar dat...
Ja.
Hè, dus, en ook kruiden die dus niet alleen damp verdrogen, maar ook vocht afvoeren. Hè, dus diureticums.
Ja.
Die worden ook daarvoor gebruikt.
En welke woorden, ik ken ze nu uit de westerse kruidenkunst. Dat is de brandnetel en de juniperus,
ja,
dus de Geneva best.
Ja, ja, ja.
Maar wat gebruik je dan daarvoor in de Chinese geneeskunde?
Plantago onder andere.
Ja.
Dat zijn de kruiden die het vocht afvoeren.
Okay.
En ook alisma natuurlijk ook.
Okay.
Dat zijn allemaal ook diuretische kruiden.
Ah, dus je neemt een diuretica. Je neemt een verwarmend kruid erbij.
Als het nodig is.
Ja. Als het nodig is en geen hartproblemen mee gekoppeld zijn.
Ja, precies. Nou ja, je kan bij hartproblemen wel epimedium bijvoorbeeld gebruiken.
Mm-hmm.
Maar geen aconite.
Okay.
Aconitum, zeg maar.
Ja, aconitum. Ja, ja.
Dat is te stimulerend dan.
En je doet iets voor de bloedomloop.
Ja.
Dus eigenlijk schrijf je de basis hiermee, dat het lichaam zelf in staat komt de schildklier te reguleren.
Precies.
Is dat juist samengevat?
Ja, ja. Dat okay. is eigenlijk wat je doet.
Ja?
Zodat het lichaam zichzelf weer kan reguleren.
Oké. Okay.
Want uiteindelijk is ook de bedoeling om van mensen van de medicatie af te kunnen helpen.
Ja.
Bij hypothyroïdie...
Oh, dus de overfunctie? Wat? En, ja.
Nee, hypo.
We blijven nog bij de hypo. Ja, 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 bij de onder. Ja,
dat, is, dat duurt langer.
Oké. Okay.
Duurt langer om te behandelen.
Oké.
Okay. Hypertyroïdie gaat veel sneller.
Oké.
Okay. Dan ja, moet je koelen.
Ja,
dan moet je koelen.
Oké.
Okay. En een van de kruiden die daarvoor gebruikt was prunella.
Oké.
Okay. Misschien wel eens van gehoord.
Nee.
Prunella, nee.
Nee.
Ja, hier deed het Brunella, maar ik denk
Brunella. Ja, Brunella. Ja.
Dat is enorm hitteklarend. En dat werkt heel goed op die schildklier bij een hyperfunctie.
Oké. Okay.
En ook daar worden bloedbewegende kruiden ingezet natuurlijk ook. En,
dus dat blijft in bestaan?
Maar vooral koelende kruiden om die schildklier beter te reguleren. En het werkt ook voor de struma goed.
Oké, okay, ja.
Dus, ja
dus en je zegt dat gaat veel sneller.
Ja, dat gaat sneller. Ik heb mensen behandeld met hypothyroïdie die echt in no time gelijk veel beter waren.
Oké.
Okay. Ook qua labwaarde, maar ook qua geestelijk, hè, want ze zijn vaak helemaal hyper de piep, zeg maar.
Ja,
helemaal,
gestrest. Ja.
En dan worden ze in één keer gelijk een heel stuk rustiger van.
Nou, dat hoort goed. En als
dat gaat sneller. Dat is... He, dat een onderfunctie dat duurt langer dan een overfunctie. Die kan je remmen.
Ja, je zet daar de rem op. Door
je kan de auto makkelijk dat zielsombrengers weer helemaal op gang brengen.
Oké, okay, ja, dat is waar. Maar als je dit doorzet, blijven we even bij de hypertyreoïdie.
Ja?
De overfunctie, die komt in verhouding ja minder voor dan de hypotyreoïdie. Dus, maar als we nu bij de hypertyreoïdie blijven... zien we die natuurlijk ook als de ziekte van Graves, zien we die als auto-immuunziekte terug. Hoe kan je daarmee omgaan? Kan je daar ook dezezelfde inzet doen met die verkoelende kruiden?
Juist, ja. Okay. Precies, juist bij die auto-immuunziektes. Kijk, hier in het Westen leggen ze bij een hypothyreoïdie, de schildklier stil met radioactief... Ja.
De jodium hadden.
Jodium, inderdaad. Ja, ja. En ja, dan ben je levenslang aangestuurd op schildklierhormonen.
Ja.
En dat wil je natuurlijk ten alle tijde vermijden. En dat kan.
Oké. Okay. En dat wordt ook in China, in de ziekenhuizen wordt dat zo... of in de normale artsenpraktijk geprobeerd.
Zij pakken het heel anders aan dan hier in het Westen. Ze hebben meer mogelijkheden...
Ja.
Om het aan te pakken.
Ja, omdat ze natuurlijk ook die kennis van die kruiden hebben...
Niet alleen van de kruiden, maar ook het beeld, hè, het ziektebeeld. Dat, zij zijn veel beter in observeren.
Oh?
Zij hebben alles met observeren gedaan om te kijken van... Ja, hoe verlopen die stappen? En daarom zie je dus ook dat ze daar veel meer sturing in kunnen aanbrengen... met bepaalde kruiden, afhankelijk van de situatie.
Uh-huh.
En dan kan je snel bijsturen, terwijl hier in het Westen... hebben ze maar beperkte mogelijkheden. Ja, dus nu zit je aan de hormonen of bestraling of, of weghalen.
Ja, een andere ingang dan van therapie. Ja. Dus en daar heb je dan verschillende mogelijkheden uit dit assortiment dan geput wordt om die patiënt te ondersteunen.
Precies.
Die hypertyreoïdie, en we nu gehoord dat dat vrij vlot van met jouw mogelijkheden te behandelen is. Het zou heel veel patiënten natuurlijk baat aan hebben. En als we dat nu omzetten naar de hypothyreoïdie en dat doorgaan dan naar de auto-immuunziekte, naar de Hashimoto, dus als die antistoffen verhoogd zijn, hoe pak je dat duidelijk verschillend aan met iets wat je sowieso bij een hypothyreoïdie doet? Of blijft het hetzelfde proces?
Bij een hypothyreoïdie met ontstekingen, zeg maar, dan ga je ook weer koelen, inderdaad.
Oké. Okay.
Maar je moet ook ondersteunen.
Voeden en koelen.
Voeden en koelen, ja.
Okay. Well,
bij de hyper is meer gewoon koelen.
Ja.
Dan kan je gewoon remmen. Maar bij de ander moet je gas geven, maar ook weer koelen.
Ja, je moet...
Ja.
Ja. Ja, maar daartussen, juist volgens mij, daar is dat dus die balans daarin te vinden...
Ja, daar gaat het om, dat je weet van... Maar nogmaals, het is afhankelijk ook van de symptomen die een patiënt vertoont.
Ja.
En de labwaarde uiteraard ernaast.
Ja.
Om te kunnen zien van, heb ik hier te maken met een ontsteking?
Ja, dat vind ik zo een belangrijk onderwerp, Richard. Dat we ons in de therapie. Als mensen daarom wat dus vragen. Ze hebben zitten met al langgedurige klachten. Nou, en als ik dan vraag, is een keer naar die antistoffen gekeken worden? En nee, dat is nog niet gedaan worden. En hoe vaak haal je daar toch dan relevante verhogingen uit? Die niet altijd extreem dominant zijn, maar ze zijn er wel aanwezig.
Nee, maar op het randje is al aan de afgrond.
Ja, precies.
Dus je moet...
Dat is obvious.
Echt goed kunnen kijken van... Want daarom zijn die labtests ook zo belangrijk. Want als je kijkt naar reguliere labtests... Ja, is alleen maar TSH en T4 wat gemeten wordt. Maar dat ben je er nog lang niet.
Nee, als die veranderd zijn, ben je al heel ver van huis.
Ja, want als de omzetting niet goed gaat...
Ja.
Van T4 naar T3, ja, dan begin je nog niks.
Nee.
En dan wordt die dosis langzaam weer verhoogd.
Ja. En dan moet je, en je moet werken aan die omzetting.
Ja, precies.
Dat is volgens mij een van die dingen die weinig gedaan worden. Dat er over nagedacht wordt, nou, ik heb het T4. Nou, en dan moet ik een actief hormoon van maken. Wat hebben we daarvoor nodig?
Precies.
Nou, daar hebben we bijvoorbeeld een goed functionerende leven ook voor nodig, hè?
Precies, daar gaat het juist om. Ja. Al die organen eromheen zijn heel belangrijk voor de energieproductie. En om die celwand in te komen ook.
Ja, ik denk dat het voor die meeste mensen toch zeer relevant is. Je hebt, en ik vind dat het tenminste in de natuurgeneeskunde, in die praktijken, die zien vaak patiënten of cliënten, hoe ze dan genoemd worden, met een onderfunctie of zelfs met een Hashimoto. Die dan ook nog moeilijk in te regelen is. Ja, anders komen die mensen niet in die praktijken. Hè?
Precies.
Waar het goed gaat, gaat het goed. Het moet toch vooral zo blijven. Je moet daar niet dan iets van maken. Maar als het er niet goed gaat, het inreguleren, daar zijn natuurlijk zoveel omliggende processen. En daar is de leverstofwisseling belangrijk voor. Die moet ondersteund worden. Wordt dat ook meegenomen dan in jouw kruidentherapie?
Ja, uiteraard. Ik ga altijd een SKB-testje maken natuurlijk. Ja. Om te zien, zijn de ontstekingswaarden? Hoe is de lever en de nieren?
Ja.
En tekorten natuurlijk aan die spoorelementen, wat heel belangrijk is. En de hormonale verstoringen.
Ja.
En dan ga ik verder kijken. En dan ga ik ook met die scan natuurlijk kijken van wat vind ik daar nou van? Waar kan ik dat vinden?
Ja.
En tong- en polsdiagnose natuurlijk ook.
Ja.
En de symptomen die mensen vertellen. En dan ga ik daar mijn kruidentherapie ook op afzetten. Maar altijd in combinatie ook met de oligotherapie. Omdat dat gewoon, dat zijn de bougies van je motor.
Ja.
Ik moet kunnen verteren. En meestal zie je dat er toch verteringsproblemen zijn. Nou, kruiden moet je verteren.
Mm-hmm.
Maar het gaat veel sneller als je ook die bougies erbij doet. Die ombranding.
Ja, dat is
die spoorelementen.
Ja.
Ja.
Nou,
en dan krijg je ook een hele sterke werking op die lever, pancreas en nieren natuurlijk ook.
Ja.
Maar ook op de mild, Chinees gezien.
Ja,
voor de productie van voeding voor energie.
Ja. Dus daar komt weer een punt daarbij. Dus we hebben naast het koelende of verwarmende effect die je met kruiden bereikt, heb je een vochtafdrijvende therapie nodig. Maar je hebt ook nodig een energieverhogende therapie.
Precies.
Dus die omzetting verbeteren, het hormoonsysteem beter aansturen. Nou, daar hadden we de mildenergie die je net aansprak, die dan dat sanguïne orgaan voor het bloed belangrijk is. En wat moet meegenomen worden. En je sprak net de oligo's aan. En dat wil ik misschien op inhaken. Omdat ik dat een heel spannend onderwerp vind. Niet alleen die oligo's, maar ook die zienswijze daarachter. Dr. Menetrier, die therapie voor heel veel jaren ontwikkeld heeft. Die had een constitutietype voor zich uit observatie waargenomen en noemde die dan de endocrine type. En eigenlijk heeft hij die nog anders benoemd. Die noemde dit een adaptatiestoringssyndroom type.
Het is een adaptatieprobleem.
Ja, niet op tijd, op de juiste moment, de juiste actie kunnen uitvoeren. En dat noemde hij dan een endocrine 1 storing, om het makkelijker te maken. En je ziet dat bij heel veel patiënten die zo'n formulier invullen, anamnese, dus je zegt waarneming. Anamnese is dan de eigen waarneming, wat die patiënt aan klachten heeft. zie je dat die hoog scoren op die adaptatiestoring. Altijd. En daarmee al een probleem met de hypothalamus, hypofuse, schildklier, bijnieas.
Precies.
Ja, en daar komt weer het vlindertje.
Precies.
Dus dat is zo een heel punt die je dan ook weer terugziet. Dat is, vind ik, zo van in de Chinese geneeskunde.
Klopt.
Dus daar loopt eigenlijk dat Menetrier was natuurlijk westers als je maar westers kan zijn.
Ja, maar hij maakte eigenlijk dezelfde stappen als bij de Chinese deden. Ja, die zagen ook dat adaptatievermogen heel belangrijk was.
Ja. Dus daar komt weer waarnemen, de klachten waarnemen. En als we nog maar naar die klachten gaan. Welke klachten zie jou zo het meest, waar je zegt, nou dat zie ik het meest samenkomen met schildklierklachten?
Heel veel klachten zie je samenkomen, schildklierklachten. Zal ik de eerste al opnoemen, de darmproblematiek, hè? De peristaltieke beweging, maar ook het oedeemvorming, haaruitval. Ja, kijk niet naar mij. Ja. kouwelijkheid natuurlijk ook, maar ook bordmassa, de borddichtheid.
Ja. Dat is een goede dat je die aanspreekt.
Want die is ook heel belangrijk. Dat zie je ook heel vaak bij mensen. Ik heb er één gehad die waarbij de schildklier ook verwijderd was. En jarenlang hoog gedoseerd was met T4.
Mm-hmm.
En die arts van haar, die internist, die verdomde het om die T3 ook bij te zetten. Hij zegt, als je dat doet, dan stop ik mee. Uiteindelijk kreeg ze een nieuwe arts.
Ja?
Een jongere. En die zei, wij werken al lang alweer met T3 erbij. Om te reguleren. Maar het was eigenlijk al te laat. Want haar hele nekwervels waren al zo slecht. Ja, ze is gewoon ingestort. Ze kon niet meer slikken op een gegeven moment.
Oh.
Dus zo ver kan het gaan dat je enorme osteoporose ook kan krijgen. Met ontkalking.
Oh. Nou, dat
zijn... Dus dat zijn dingen die je dan tegenkomt. En natuurlijk ook mentaal.
Ja.
Mensen die depressief zijn. Dat heeft er allemaal mee te maken ook.
Ja. En als je die dan diagnosticeerd hebt en behandeld, dan heb je natuurlijk door je diagnostiek en je meting heb je een heel duidelijk beeld. En werk je ook zelf met schildklierhormonen of dan echt alleen met kruiden?
Ik werk alleen echt met kruiden.
Oké.
Je kan eventueel, er zijn wel mogelijkheden natuurlijk.
Ja. Ja, maar moet je niet. Als het anders kan, is dat prima.
Ik probeer eigenlijk, in het hormonale systeem heb ik zoiets van, laat het lichaam dat maar doen. Als ik maar de stoffen geef, waarmee die de boel weer op gang kan krijgen, dan mag je het zelf gaan reguleren. Want het is altijd zo, ook al werk je met bioenergetieke hormonen, je grijpt altijd in een systeem en je verandert altijd wat. Daarmee. Ja. Dus als je het ene systeem ingrijpt, krijgen we zelf ook weer andere systemen aan hormonen die dus weer daarop veranderen.
Ja, je helpt niet die patiënt daarmee het zelfregulerend vermogen in
gang te
worden. Als
het even kan, doe ik het liever niet.
Ja.
Maar bijvoorbeeld bij overgangsklachten is het vaak weer heel wat anders. Dan kan je ook met kruiden behoorlijk goede dingen doen, maar soms moet je even extra snel en dan gebruik je soms wel bio-energetieke hormonen voor.
Ja, om snel resultaat te boeken.
Precies.
Ja, om ooit die klachten. Dat is maar ook jouw visie daarop is, kijk dat je in de regulatie gaat, dus de adaptatie,
adaptatie, regulatie.
Menetrier zet adaptatiestoring te draaien in een adaptatiegezondheid.
Precies.
Zodat het lichaam op het juiste moment de juiste acties uitvoert.
Precies.
Nou, en daar hebben we al die hele regelmechanismen voor. Als ik die... Mag even meenemen. Ik vind die belangrijk als we over schildklier spreken. De hypothalamus, hypofuse, de HPA's.
Ja.
Hoe integreer je dat binnen je therapie? Uit Chinesisch oogpunt gezien.
Nou, bij de hypofyse en de hypothalamus, daar moet je ook heel goed naar kijken. Want dat zijn natuurlijk de regulators.
Ja.
Om een voorbeeld te geven, ik heb ooit eens iemand gehad die had schildklierproblemen gekregen, plotseling, na een ski-ongeluk.
Oh, en ik ga straks skiën.
Ja, moet je niet doen. Ze had wel een helm op, maar er werd tegenaan geknald.
Dat is niet goed.
een lichte hersenschunning, denk ik.
Ja.
En toen zijn de schildklierproblemen begonnen. Dus er was een verstoring op die hypofyse.
Jo.
Nou, wat ze dan doen, en dat zie je ook bij hypofyse tumortjes, hè, die goedaardige zwellentjes daar. Dan ga je kruiden toepassen die bloed bewegen. Dus weer die bloedcirculatie. Maar je moet ook kruiden toevoegen die door de hersenbloedbarrière heen gaan.
Oké. Okay.
Want daar, het is natuurlijk een afgeschermd gebied. Je moet er wel doorheen kunnen komen.
Ja. En welke kruiden zijn dat?
Die man wat van... Alcohol.
Alcohol?
Onder andere. Nee, hoor.
Champagne. Ja.
Het zijn vaak aromatische kruiden die daar doorheen gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld acorus, noemen ze dat hier. Ja. Onder andere. Maar je moet dus daar doorheen zien te komen. En dan pas kan je in dat gebied kan je dan reguleren. En dat is mij een keer gelukt om een hypofyse tumortje weg te krijgen daardoor.
Oh.
Dus dat, en de boel daar ook te reguleren. Want soms is het niet de schuld van de schildklier. Men denkt altijd gauw aan de schildklier, maar ligt het hoger?
Ja.
In de of ligt het lager vanuit de bijnier ook? Kan ook nog.
Ja, maar in dit geval had je het hoger liegen.
Ja, dus ja,
bij die patiënt, dus in het hersenen. En dan kan je met desbetreffende aromatische kruiden kan je die bloed-hersenenbarrière doordringen.
Ja.
Waardoor dan het lichaam weer kan inreguleren.
Precies.
Okay,
dus als, ook als er daar ontstekentjes zijn op die hypofyse of zwellingen.
Ja.
Dan moet je zien weg te halen. Dus door, want het lichaam pakt het altijd in dat het niet verder gaat. Vanuit oedeemvorming, statisch bloed. Dan moet je weg zien te halen, zodat er weer doorstroming is.
Ja. Ja.
En dan nemen de zwellingen zelf af.
Nou, ook daar ga je dan weer in dit regulatieproces.
Ja, want dan kan je gewoon weer zijn ding doen.
Ja, en als het nu hadden we het bovenste. Laag hadden we het. Wat is als het dieper zit, dus in die bijnieren?
Nou, de bijnieren hebben natuurlijk directe effect ook op de schildklier. Chinees gezien is dus het keizerlijke vuur en het ministeriële vuur.
Dat nou, zit wat in elkaar... is het verschil tussen het keizerlijke en het...
Keizerlijke is meer vanuit de bijnieren, zeg maar. Hè? Dat, ja. En bovenin de schildklier is het ministeriële vuur. Ze werken samen.
Ja.
Dus vandaar dat... gekoppeld is en dat moet je dus beide stimuleren, zeg maar. Maar het is afhankelijk van, want ik heb ook wel eens gevallen gezien waarvan de schildklier goed was en de bijnieren zwak.
Ja.
Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de schildklier toch nog doet,
ja.
Op een normale manier, maar de bijnieren afgezwakt zijn. Maar dan weet je, die schildklier gaat wel komen.
Ja, die trekt na.
Die gaat heus wel komen, ja. Ja.
En dan ga je dan de bijnier ondersteunen?
Dan wel, ja.
En dat doe je met welke kruiden?
Ja, ook weer bepaalde kruiden die dus afhankelijk weer van de klachten... of je gaat stimuleren of verwarmen of...
daar eind je zelf
en voeden ook, hè. Dus nieren moet je altijd voeden.
Ja.
In heel veel gevallen.
Ja.
Niet in alle gevallen, maar in veel gevallen wel.
Ja, dat zijn natuurlijk overfuncties waar je dan...
Maar het belangrijkste is ook de stress uit het lichaam te halen.
Ja.
Hè, dat je ook de gladde spierweefsel leert te ontspannen. Dus je gebruikt ook kruiden die probeert die spanning eraf te halen.
En zijn daar kenmerken bij patiënten waar je zegt stress? Stress is hier de leadend probleem.
Altijd, kijk, ja.
Ja. Dus dat is natuurlijk een punt, niet alleen van deze maatschappij, toch van deze maatschappij. Iedereen klaagt over een te hoge stresslevel. Hoe dan dat ook moet uitzien. En dat heeft mijn inziens een enorme uitwerking op de schildklier.
Alleen maar, ja. Dat zijn de grootste problemen van de schildklier.
Maar hoe kan je dat bazaal aanpakken? Behalve dat mensen leren stresscompensatie toe te passen.
Maar nou, niet alleen compenseren. Ze moeten eigenlijk alles veranderen.
Zo.
Hè, dus, wat... Je kan wel leren ontspannen, maar ja, als je daarna bijvoorbeeld je gaat naar yoga, maar ja, als je eruit stapt, stap je weer in de wijde wereld met alle ellende om zich heen en wat je zelf meemaakt. Dus je moet het volhouden. Je moet dat constant volhouden. Want anders schiet je weer in de stress
ja.
En beginnen de problemen weer. Dan kun je yoga doen wat je wil. Ja. Dat helpt niet.
Ja. Dus leefstijl veranderen, aanpassen.
Ja, leefstijl veranderen. Dus ook niet te veel willen meer.
Ja.
Dat is ook belangrijk. Hè? We hebben allemaal wensen. We worden allemaal gek gemaakt met de media. Van kopen, kopen, kopen. Dat wil ik ook hebben. Dat, nee.
Ja, zwaar.
Probeer ze normaal leven te leiden zonder... met zo min mogelijk dingen. Dat geeft al zoveel minder stress.
Ja.
Hè, hoe meer je hebt, hoe meer stress je krijgt.
Dat vind ik, hij is een heel fijne.
Dus we moeten leren de verwachtingen aan te passen. Teleurstellingen moeten we beter kunnen verwerken.
Ja.
We moeten niet alles willen zoals wij dat willen. Het gaat zoals het gaat.
Ja.
Maar ja, stress in het leven, ja, dat is gewoon
een boos
het grootste, grootste punt.
Ja.
Hè, Chinees gezien zet je dan alles vast. Hè, de lever heeft daar behoorlijk mee te maken. En die zorgt ervoor dat de energie smooth verloopt door het lichaam.
Mm-hmm.
Maar ja, als het niet gaat, dan zet hij alles vast en dan blokkeert hij. Dus dan blokkeert hij alle stromen.
Ja.
De energiestroom, de bloedstromen.
En je noemde nu gedurende dit gesprek ook vaak dat het goed gevoed moet worden, het lijf.
Juist, ja.
Ja, dat is of het orgaan moet gevoed worden, het moet functioneren. En als stress en level als die te hoog gaat... gaan natuurlijk je spijsverteringsorganen, ik noem het maar gechangeerd, op hol slaan.
Ja,
je spijsverteringszappen worden niet meer in de toereikende mate in de darmlumen afgegeven. Je maagzapproductie neemt af. Dus het hele, je noemde het net vastzetten, en daarom vertel ik dat. Daar gaat altijd de basis, wordt vastgezet, waardoor je een lichaam kan voeden. Dus je verteringskwaliteit neemt af. En daardoor neemt uiteindelijk je energie af. En dit leidt ertoe dan ook dat die organen niet toereikend verzorgd worden.
Precies. Kijk, het begint al bij de maag. Hè. De Chinezen zien dat als het centrum.
Ja.
Als de lever de maag aanvalt, gaat die rebelleren dus. Dan krijg je bijvoorbeeld ook brandend maagzuur.
Oh ja.
En waarom? Omdat die pylorus, de uiteinde van de maag, die spier, die zet hij vast. Je laat ook niet meer door.
Ja.
Blijft hangen in de maag. Je ziet het ook met mensen die maagzuurremmers gebruiken. Ja, ja. Dan heb je ook al een groot probleem. Maar in de Chinese geneeskunde kennen ze dus een aantal organen die dus bewustzijnsorganen zijn. Eén daarvan is het duodenum, het 12-vingerige darm.
Mm-hmm. Dus
die zet vast. En daar begint de vertering.
Ja.
Want daar komt... De galbuis komt erin en de pancreasbuis komt erin. En dat is waar de vertering plaatsvindt.
Ja.
Die zure maagbrei plus die alkalische sappen.
Ja, dat het een minder
zuur wordt. Een enorme clash. En als er stress is, dan voel je vanzelf een knoop in je maag. Dat is het duodenum. En dat begint de ellende.
Ja.
Maar hij kan alles vastzetten. Hè. Die vector die kan omhoog staan. Je kan migraine krijgen tot herseninfarcten, tot zichtproblemen, gehoor, tinnitus, denk maar. Maar ook reuk- en smaakverlies, krop in je keel, hartkloppingen, hyperventilatie, maagproblemen, refluxklachten, vertering. Ook gezien vanuit de mild kan die aanvallen. Dan krijg je dus ook, de mild haalt ook het vocht uit
het lijf,
de darmen. En dan krijg je dus die alternating stool, zeg maar. Hè? Dus dat je dan weer direct, dan weer vast of normaal.
Ja.
Qua consistentie. Dus een afwisselende stoel.
Ja.
Dus dat heeft allemaal mee te maken. Dat, en ook je darmen natuurlijk, spastische kolon, geef maar voorbeeld.
Ja, dan komt weer onder... Vaak, volgens mij is het inmiddels meer dan een kwart van de Nederlandse... Of ik wil maar zeggen... Sowieso de Nederlandse bevolking, maar dat is denk ik in België, in Duitsland, in Frankrijk niet anders.
Nee, verwacht ik ook niet.
Dus meer dan een kwart van de mensen, van de bewoners, hebben last met het maag-darmkanaal. En juist met dit, wat dan door heet, prikkelbare darmsyndroom. En laat nader nog alle chronische darmontstekingen. En ja, dan weten we, dat heeft toch weer invloed dan op je schildklier.
Precies.
Dus hier sluit zich door die kring. Dus het moet met elkaar ondersteund worden.
Precies.
Dan is de darm belangrijk, de lever belangrijk, de mild belangrijk, de maag belangrijk.
Alles is belangrijk.
Ja, om de schildklier uiteindelijk ook weer op een top te krijgen.
Ja, want ook in je cel, bij de mitochondriën, speelt dezelfde activiteiten plaats.
Ja, dat
die heeft ook een longfunctie, een hartfunctie, een nierfunctie, een schildklier.
Ja.
In de cel is uit de cel.
Ja.
Microcosmos, macrocosmos. Dus die hele vertering gaat door in de mitochondriën.
Ja, zonder energie, niks los.
Precies. Ja, dat gaat af. Ja,
dat is logisch. Laten we nog maar, als we zo richting het einde toe gaan, nog maar samenvatten. We hebben de onderfunctie van de schildklier. We hebben de overfunctie van de schildklier. Also hypo- en hyperthyreoïdie. We kennen daar desbetreffende ontstekingsbeelden bij. Nou, waar we dan in de auto-immuniteit van de schildklier afglijden. Als je dit nog maar wil uit jouw perspectief samenvatten, bij die, wat is echt relevant, wat kan je de luisteraar als tip meegeven? Nou, als je een onderfunctie hebt of die vermoedt, doe in ieder geval dit en dit en dit.
Bij een onderfunctie, ja, je moet altijd...
Behalve naar jou te komen natuurlijk. Dus,
bij een onderfunctie moet je altijd verder kijken dan alleen de labtesten die je uit het ziekenhuis krijgt. Ja? Dus als ze dat gaan checken. Ik zou zelf dus gewoon allerlei testen maken met antilichamen inderdaad, om zeker te zijn wat er zich plaatsvindt. En ook met een bloedtest kan je ook al een heel eind komen, een SKB-test.
Ja.
En dan ga je verder kijken wat je daaraan kan doen.
Oh, dus bij de bloedtesten is het naast de TSH, de FT4, ook de FT3,
ja,
de reverse T3 ja, en de antistoffen.
Precies.
Ja. Ja, en dan heb je dan een echt duidelijk beeld.
Precies.
En je kan het interpreteren. Ja.
Maar ook de SKB-test kan je bijvoorbeeld zien, de verminderde fibrinolyse of de bloedstolling, de circulatie goed gaat.
Ja, dan is dat wat je zegt, daar hebben we stagnatie.
En ontstekingen.
Ja,
ja.
En ontstekingen, ja. Dus eerst maar diagnostisch.
Altijd
rondmaken, also maak je diagnostiek compleet en sta je niet blind of één of twee waardes.
Precies.
Dat is het eerste hint.
Symptomen moet je natuurlijk bekijken.
Hè? Ja.
Dus als de symptomen kunnen soms anders zijn als dat zo'n test aangeeft bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dus, maar ook niet alles hoeft voor te komen.
Ja, gelukkig niet.
Nee, soms denken mensen, ja, maar ik moet dit, maar dat heb ik niet.
Ja.
Nee, dat maakt niks uit. Als je die al hebt, dan...
Je wil nog niet alle symptomen hebben, toch?
Nee, daarom.
Dus
sommige is wel, maar...
Ja, maar dat,
maar dan op die manier ga je dus handelen. Want je wil dus niet... je wilt zo snel mogelijk bij het punt komen wat je moet doen.
Ja. Dus dan hebben we die observatie met die anamnese. Dus het vaststellen of er een adaptatiestoring voor ligt. Ja. Nou, dat kan. En waar je bij RPS... RPSA niet als humanus hebben we dat.
Al die tests kan je doen, ja.
Ja, en die anamnese. Dus dat kan je daar prima zien. Oké, en dan komt je therapie bij een onderfunctie.
Ja.
Dus daar vat die nog een keer samen. Dat vind ik heel relevant.
Nou, bij een onderfunctie, sowieso ga ik altijd met oligotherapie werken. Sporenelementen, omdat die gewoon nodig zijn.
Ja.
Om de boel te laten vlotten, om organen ook zijn toxiciteit af te voeren.
Ja.
En dat gaat al heel snel. Maar vooral ook om het verteringssysteem op gang te brengen. Want met oligo zie je ook al dat de mensen tot rust komen. Ze ontspannen.
Ja.
Dat zijn een van de eerste dingen die ze zien, dat ze rustiger worden. In hun hoofd en in hun lijf.
Ja.
Nou, daar heb ik al een heel ding gewonnen.
Ja.
En daarna kan je dan zeg maar... wat ik meestal eerst doe is ook kijken naar gist en schimmels, om dat die eerst te behandelen. Want die energiestroom, ja, die moet wel lopen ook.
Ja.
Je kan nog met allerlei organismen zitten in je darmen. Hmm. Want ja, uit je darmen maak je ook hormonen aan. Dus dat moet goed lopen.
Ja.
Dus als je eerst zorgt dat al die organen goed lopen en dat het schoon is van te veel schadelijke organismen.
Ja.
Dat je dan opbouwt en dan ga je met Chinese kruiden ga je verder kijken om de boel op te bouwen en te reguleren. Mocht er dan toch nog door blijven gaan met ontsteking, kan je dat aanpakken. Maar kruiden worden dan veel beter verteerd.
Je bereidt voor
met
die oligo's, bereid je voor op je kruidentherapie.
Precies, precies.
Oké, okay. Ja, dat is een goede hint.
Ja. Ja. Zo ben ik ooit aan oligotherapie begonnen. Hè? Dus
ja, maar kijk hoeveel jaren dat...
Ja, precies. En het werkt als een speer. Ja. Maar je krijgt meer effect ook met die Chinese kruiden. In combinatie met...
Geloof ik direct in. Ja. Absoluut. Ja, vooral, je gaat daar ook weer op die mens gericht je kruidenformules aanpassen.
Precies.
Dus je hebt een individualistische therapie die je die patiënten laat toekomen.
Precies.
Ja. Maar daar had je ook bij die onderfuncties had je natuurlijk ook een verwarmende bloedtoevoer of bloedstroom verbeterende aanpak met de Chinese kruiden. En een waterafvoerende. Was juist,
ja,
hè?
Ja.
Waterafvoeren.
Damp verdrogen en afvoeren.
Ja, dus die diuretische. En bij die overfunctie, waar je zegt, daar heb je vrij snel resultaat, heb je het verkoelende.
Juist, ja.
Also, waar je ook, maar dan zet je ook die oligo's weer in.
Ja, altijd.
Altijd. En dan ga je nog verkoelen met Chinese kruiden.
Precies. En dan gaat die schildklier weer normaliseren. En eventuele struma's die er ook nog bij komen, nemen ook weer af. Ook daar heb je bepaalde kruiden voor, die dus harde massa zacht maken.
Hoe? En dat is?
Scrofula bijvoorbeeld, of zeewieren.
Okay.
Zeewieren zijn heel belangrijk. Die worden veel gebruikt, niet alleen bij schildklierproblemen, maar ook bij harde massa's. Stel, je hebt vastzittend slijm in je longen.
Ja.
Gebruik ze ook zeewier voor, om het weer los te trekken.
Okay.
Zout maakt harde massa zacht. Ze zijn zoutig, dus...
Ja, dat is zo. Ja. Ze komen nooit te zee, hè?
En een struma is ook een harde massa, zo moet je het zien. En knobbels, nodules.
Mm-hmm.
Moet je zacht maken. En dan...
Ga je daarmee doen. En als je een eindtip hebt voor iedereen die met schildklierproblemen te kampen hebt, heb je zo één basale tip?
Testen.
Wel, ik heb namelijk een tip.
Vertel.
Die heb je eigenlijk zelf gedaan. Die heb je al gegeven.
Is dat zo?
Ja. Wil niet te veel. Neem je tijd.
Nee, dat is
je rust. En probeer niet te veel stress te beleven.
Precies. Also,
haal stressfactoren uit je leven.
Precies.
Omdat het een hoge trigger is voor hormonale dysfuncties.
Precies.
Maar die tip heb jij al eerder gegeven.
Ja, dat klopt. Dus waar mogelijk moet je leven zo leiden dat alles smooth gaat. En ja, tuurlijk zijn er altijd dingen die je nooit kan vermijden. Maar, of nooit kan vergeten. Maar probeer eens achter te laten. Dat is wat Boeddha zei ook. Hè?
Ja.
Als je problemen kan oplossen, doe het dan gelijk. Want anders wordt het een hele grote hoop.
Ja, dat is
en dan moet je dus nog. En kunnen ze niet meer vermeden worden, gooi ze dan weg. Over je schouder, weg. Niet meer een ding. Het blijft zo.
Ja, dat is
en
waar.
En ga door. Blijf in die numieuze as in het midden. Dus geen extreem opzoeken.
Ja.
Want dat is wat we graag willen.
Ja.
Links of rechts.
Ja.
Blijf in het midden.
Ja.
Blijf stabiel.
Dat vind ik een goede slotwoord. Richard, dank je wel voor je kennis en kunde.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Oké. Tot ziens.
Tot ziens.